Dankjewel dat jullie hier vanavond allemaal zijn. Zodat ik de kans krijg om allemaal mooie dingen te vertellen. Althans, dat is wat ik denk, dat ik mooie dingen heb te vertellen. De strekking een beetje vanavond is, wij zijn veel liefdevoller dan we denken. Goed, wat we vanavond doen, wat mij betreft gaan we zo meteen als eerste een meditatie doen. En als tweede zal ik dan mijn lezing houden en na de lezing hebben we dan een pauze. Kun je ook met elkaar wat uitwisselen en zo. En dan na de pauze kunnen jullie vragen stellen, kunnen we een discussie voeren. Want het zijn vanavond best onderwerpen die een discussie waard zijn. Wat ik eigenlijk hoop is, ik zou bijna zeggen dat je er thuis ook nog eens een discussie over kunt voeren. Alright, goed, dan gaan we daarmee aan de slag. Ik stel voor, wij mediteren altijd met de ogen gesloten, maar als je het prettig vindt om je ogen open te houden, dan hou je ze gewoon open. Van je ogen sluiten in ieder geval is dat je een beetje terugtrekt uit de wereld en daardoor wat beter jezelf kunt voelen, beter bij jezelf kunt zijn. Dus dan wat je ook zult merken is als je je ogen sluit en je gaat je innerlijk zich aan jou kenbaar maken. Dus kijk simpelweg hoe het met jou innerlijk gesteld is op dit moment. Een van de meest wezenlijke dingen wat mij betreft is dat we ons prettig voelen bij onszelf. In het meest ideale geval is onszelf onze beste vriend. En wanneer onszelf dat niet is, wanneer er een soort vijandschap is, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn. En de kunst is om dat zelf helemaal met rust te laten. Zijn ding te laten doen. Dat is een van de meest primaire betekenissen van zijnsoriëntatie. Dat we er ons op richten dat dat wat er is, dat er dat mag zijn. Dus wat er nu bij jou van binnen is, dat dat ruimte mag krijgen. Dat je daarbij aanwezig wilt zijn. En op die manier jezelf wilt ontmoeten. wat dan helpt is om de aandacht naar de voeten te brengen. In het algemeen, zeg maar, in ons dagelijks leven is ons hoofd heel erg druk. En een van de manieren om meer bewustzijn, meer ruimte te laten ontstaan, is je aandacht even af te leiden van het hoofd en, net als in dit geval, te richten op je voeten. Dus kijk hoe je voeten zich voelen. En hoe het voor je is om aandacht te geven aan je voeten en de manier waarop je voeten het contact met de grond ervaren. En dus kijk hoe het is om heel vriendelijk te zijn voor je voeten. En dus heel vriendelijk te zijn voor iets wat eigenlijk zo vanzelfsprekend is. En voel wat er met je voeten gebeurt wanneer je ze doordrenkt met je aandacht. En je verschuift dan je aandacht rustig richting je enkels. En als je meteen voelen dat er meteen een verschil is tussen de ervaring van je enkels en je voeten. Terwijl als je daar je aandacht naartoe brengt, dan gaan je enkels zich meer verbonden voelen met je voeten. Normaal gesproken. En kijk dan hoe het is om je onderbenen te voelen. Kijk hoe het is om je knieën en je bovenbenen te voelen. Kan een beetje voelen alsof je je voeten en je benen in een kom zet met buitengewoon prettig water. Water op een hele prettige temperatuur. Dat kan de werking zijn op je lichaam, op jezelf, van je aandacht. Voel je voeten, voel je enkels, voel je onderbenen, voel je knieën, voel je bovenbenen en voel jezelf zitten. Dus voel hoe je billen het contact met de stoel ervaren. Het zijn niet de meest zachte stoelen, dus kijk of je de onzachtheid, als het ware, het effect van de onzachtheid in je billen kunt voelen. Daar niet van weggaan, maar daarmee in contact zijn en dan voel wat er gebeurt. En voel van daaruit je hele onderlichaam. En wees weer heel vriendelijk voor je onderlichaam. En voel je buik en je onderrug. En voel hoe die via je onderlichaam verbonden zijn met je benen, met je voeten. aandacht heeft heel veel aspecten. Een van de aspecten van de aandacht is helderheid. Door ergens je aandacht op te richten, krijg je er informatie over, zoals nu. Krijg je informatie over je buik en je onderlichaam. Maar aandacht heeft ook een aspect van vriendelijkheid, van liefde. Weet je wel, als je aandacht krijgt van een ander op de juiste manier, is dat heel prettig. Nou, en op deze manier kun je aandacht geven aan jezelf. En zo kun je je middenrif voelen en je middenrug. Kun je je borst voelen, de zetel van je hart. En dus kijk hoe je hart voelt. En of je het nou letterlijk voelt of niet, neem aan dat je hart op een of andere manier voelbaar is in het centrum van je borst. Het gevoelshart heeft een iets andere plek dan het fysieke hart. En kijk hoe het is om van hieruit je schouders en je armen en je handen te voelen. De instrumenten van je hart. Zoals ook je hoofd een soort instrument van je hart is. Zijn wel dat ons heel vaak niet bewust ervaren we dat niet op die manier en in het hoofd geïsoleerd van de romp. Dus kijk hoe het is om je aandacht naar je nek te brengen en je achterhoofd. Voel je schedel en je voorhoofd. Voel je voorhoofd en het gebied van je ogen. En voel hoe het is als je je gezicht, je hele gezicht benadert. Als het gezicht van je geliefde. Je kunt het zien als het gezicht van je innerlijke geliefde. Dat in jou wat erop wacht om als een geliefde aanvaard te worden, ontmoet te worden. Wie erop wacht om bemind en liefgehad te worden. Dus voel je hele gezicht, voel je hele hoofd, je slapen, je oren, je wangen, het gebied van je ogen. Voel je hele lichaam nog even en je hele en je armen en je handen. Dus voel je lichaam in zijn totaliteit en voel de ruimte rond je lichaam. En stel je voor dat de grenzen van je lichaam een beetje oplossen en dat de energie zich kan uitdijen. Dat je als het ware niks meer hoeft vast te houden. kijken wat er gebeurt. Als je op een of andere manier voelt dat je op deze manier thuis kunt komen in jezelf, bij jezelf, met jezelf. En de optie kunt voelen, waar het vanavond ook over zal gaan, ja, dat je de ervaring kunt hebben van fundamentele goedheid. En misschien heb je niet totaal die ervaring, maar misschien dat je kunt voorstellen dat die ervaring beschikbaar is. Mits je er op de goede manier voor jezelf kunt zijn. Een fundamentele goedheid is dat het fundamenteel goed is. Dat het niet anders hoeft. Dat je kunt rusten in zijn. Rusten in wie je bent. Wij sluiten dan de meditatie, we zijn gewend om de meditatie af te sluiten door de handen voor de borsten te vouwen. Wat op zich al een heel oud, klassiek, spiritueel gebaar is. En het is interessant om te voelen wat dat met je doet. En dan vervolgens heel rustig je kin naar je borst te brengen. Als een gebaar van overgave. Een gebaar van overgave en een gebaar van respect voor dat wat je eigenlijk bent, voor de kostbaarheid die je eigenlijk bent. En kijk hoe het dan is om je door te buigen en je hoofd in de richting van je knieën te brengen. Als een uitdrukking van dat gebaar. En dan kom je vervolgens gewoon weer rustig terug. En open je ogen en kijk je hoe het is om hier te zijn. Oké, ik zal mijn best doen vanavond om een beetje aan die titels te houden. Dus het eerste onderwerp is: wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Of wie ben ik ten diepste? Of hoe kan ik mezelf eigenlijk het beste zien? Hoe kan ik mezelf het beste beschouwen? Dat is eigenlijk wat ik bedoel met de eerste vraag. En mijn stelling vanavond is dat je jezelf het beste kunt zien als een vorm van fundamentele goedheid. De conclusie na 25 jaar werken, dit is door het werk doen, zal ik maar zeggen. Mijn persoonlijke conclusie is dat mensen veel liefdevoller zijn dan ze zelf denken. En maar dat betekent ook, dat is een beetje de droevige kant ervan, dat ze ook heel vaak teleurgestelde liefde zijn. Maar tegelijkertijd is het gelukkig mogelijk om die teleurstelling te voelen, die teleurstelling te verwerken. En daarmee in toenemende mate te worden wie we eigenlijk zijn. Het terug te keren zou je bijna kunnen zeggen naar de essentie die we eigenlijk zijn. De essentie die we zijn is pure schoonheid. Dus zeg maar, we zijn de pure schoonheid die de verbinding met de pure schoonheid tot op zekere hoogte verloren heeft. De een meer, de ander minder. Het werk wat we hier doen is erop gericht om die schoonheid weer te hervinden. En het maakt niet uit waar je zit wat dat betreft. Maar dat is de hoeksteen. Schoonheid, vreugde, kracht, liefde, wat hebben we allemaal niet? Sereniteit, stilte, ruimte, dat wat wij hier zijnskwaliteiten noemen. En dus kwaliteiten van wie je eigenlijk bent. Fundamentele kwaliteiten. Dus wat mij betreft begint ieder kind als een manifestatie van fundamentele goedheid. Iedere vader of moeder of oom of tante of wat dan ook, als je aanwezig bent geweest bij de geboorte van een kind, dan komt er met een kind pure onschuld ter wereld, toch? Kan heel waardevol zijn. Het is een hele goede therapie, laat ik het maar even zo zeggen. Om werkelijk in contact te zijn met zo'n kind. Dus het is pure onschuld die, als die even niet slaapt of eet of wat dan ook, uit is op contact. In het gros van de gevallen, de overgrote meerderheid gelukkig van de gevallen. Contact met jou als moeder of vader of broer of neef of wat je ook bent. Dus daar wordt de basis gelegd van het gegeven dat wij enorm relationele wezens zijn. Dus een kind is er enorm op gericht om in de wereld te komen, om deel te worden van de samenleving. In welke samenleving die ook terechtkomt. Vandaar dat hij de taal bijvoorbeeld gaat leren van die samenleving. Het bijzondere verder van een kind is, en dat is vooral iets wat ook in de psychologie van de afgelopen 25 jaar natuurlijk bewezen heeft. Wat denk ik? Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat iedere moeder dat ook niet al duizenden jaren beseft. Dat weet ik niet helemaal. Maar dat is dat een kind natuurlijk ontzettend gevoelig is voor de kwaliteit van die omgeving. Ik zeg altijd, kinderen zijn eigenlijk gebouwd voor de hemel. Dus je zou kunnen zeggen, ze zijn bedoeld voor de hemel. Dat is ook waarom wij als ouders op zo'n moment ook werkelijk hopen dat we de kinderen een hemel kunnen bieden. Laten we zeggen, het gros van de ouders. Het gros van de kinderen, zeker denk ik anno 2019 in Nederland en het grootste deel van de wereld, wordt als een geschenk ontvangen. En wordt als een geschenk ontvangen en dus als iets waar om blij mee te zijn, wat goed is, wat mooi is, wat fantastisch is. het een beetje mee zit, is dat al bij de zwangerschap. Hoe lastig het tegelijkertijd kan zijn. Maar het bijzondere is eigenlijk dat een kind een besef heeft van fundamentele goedheid. En een besef, daar bedoel ik mee niet in de zin van dat hij daar wetenschap van heeft of dat hij daar woorden voor heeft. Maar een kind registreert iedere afwijking van fundamentele goedheid. Dus als er een afwijking is van fundamentele goedheid, is dat pijnlijk. Beetje pijnlijk, een heleboel pijnlijk. Afhankelijk van de mate waarin dat het geval is. En dat heeft een aantal gevolgen. Dus een aantal gevolgen is dat bijvoorbeeld die pijn op een of andere manier bewaard blijft. Geregistreerd blijft. Ergens in een of ander soort geheugen wordt opgeslagen. Dus eigenlijk is pijnlijkheid voor een kind en voor een volwassene, idem dito, is afwijking van, ik zeg wel eens, hoe het hoort. Maar niet hoe het hoort zo volgens de beleefdheidsregels. Maar hoe het op een natuurlijke manier eigenlijk zou moeten zijn. Dus dat is wie we zijn, waar we terechtkomen, is, laten we zeggen, ouders zijn niet verlicht. Ouders zijn niet perfect. Ik zeg altijd, perfecte ouders bestaan niet. En wie weet wordt het later in mijn lezing nog duidelijk dat het op een of andere manier maar goed is ook. Dat het ook iets goeds heeft, hoe erg het aan de andere kant ook is. En ook het streven om goede ouder te zijn, dat wil ik vooral niet. Het lijkt me fantastisch. Dus waarom fantastisch? Omdat het gewoon ontzettend leuk is om lief te zijn. Dat doet de mens goed. En kinderen, in het gunstig geval, zeker jonge kinderen, nodigen uit om lief te zijn. Lief te zijn. Hebben een verzachtende werking. Dus kinderen zijn buitengewoon gevoelig voor de bejegening. Natuurlijk zijn ze gevoelig voor de kwaliteit van het eten. Ze zijn, weet ik veel, ze kunnen van overal van allerlei dingetjes last hebben van lawaai en ga ze maar door. Maar wat we tegenwoordig weten is dat ze vooral gevoelig zijn voor hoe ze benaderd worden. Hoe ze vastgehouden worden. Hoe ze op schoot zitten, et cetera, et cetera. Dus voor dat wat wij geestelijk noemen. Voor de hele houding naar ze toe. Mogen ze zijn wie ze zijn. Mogen ze willen wat ze willen. En wat betekent het dan? Grenzen stellen, et cetera. Er zijn heel veel uitdagingen waar je als ouders voor staat. Want je hebt ook nog de zorg voor jezelf. Er zijn grenzen wat je kind kunt geven, et cetera, et cetera. Dat is een complexe situatie. Waar het bij hem vooral om te doen is dat je herkent wie je bent en waar je terechtgekomen bent en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus fundamentele goedheid die dus gevoelig is voor de afwijkingen van de gevoeligheid van die goedheid en die afwijkingen zijn op een of andere manier pijnlijk. En wat een ander belangrijk ding is, wat een kind doet, ik zou pijnlijk kunnen zeggen, heb ik geconcludeerd uit mijn werk met mensen, is kinderen, ze hebben een enorme loyaliteit. En zeker niet de enige trouwens die dat beweert. Loyaliteit, dat wil zeggen dat ze, je zou eigenlijk kunnen zeggen, omdat ze als het ware zo uit de hemel komen, zijn ze er zo op gericht om die hemel te herstellen. En eigenlijk het ergste wat er gebeurt is dat als dat dus niet lukt, en dat lukt dus niet, wat we doen is dat we onszelf de schuld geven. Dus mijn stelling is, denk er maar eens over na, mijn stelling is dat zoals we hier zitten, zijn we hier stuk voor stuk ooit bezig geweest om onze ouders, broertjes en zusjes en weet ik wat allemaal meer, gelukkig te krijgen. En ik vrees dat we met z'n allen moeten concluderen dat dat minstens niet helemaal gelukt is. Zo niet, helemaal niet. Voor iets van ons is dat erg. Dus een van de onderdelen van mijn werk is dat die loyaliteit, dat die helder gaat worden, omdat het enorm belastend is. In de diepte. Dus de meeste mensen hebben daar normaal gesproken geen connectie mee. Het wordt vooral duidelijk bijvoorbeeld bij mensen die overspannen zijn, of burn-out. Dus het probleem is namelijk dat, je zou bijna kunnen zeggen, heel veel mensen, of wij bijna allemaal, zijn vaak ons hele leven lang nog steeds bezig onze ouders gelukkig te maken. Daar bedoel ik niet mee dat we dat letterlijk zo doen, maar dat patroon om wat je ontwikkeld hebt als kind, dat herhaal je in je partnerrelatie, in je huwelijk, dat herhaal je op je werk. Oftewel, wat je gaat proberen is dat gevoel van schuld te overwinnen. En dan hebben we ook nog schaamte. Schuld betekent vooral dat je jezelf eigenlijk onvoldoende liefdevol vindt. Dus dat je daar achterstand hebt, dat je daar een hypotheek hebt, zal ik maar zeggen. Net als het woord schuld in financiële zin. Je staat debet ten opzichte van het leven. Schaamte gaat meer over dat je niet de vorm hebt die aantrekkelijk is voor de omgeving. Ik zal maar zeggen, kan je bijvoorbeeld stellen we dat voor ouders het vreselijk belangrijk is dat jij studeert en hoge cijfers haalt en ga zo maar door. In eerste instantie zal een kind dat altijd proberen te bereiken. Dus met andere woorden, dat betekent dus dat zo'n kind niet helemaal, laten we zeggen, dat gaat doen waar hij zelf voor geboren is. Maar het eerste wat hij gaat doen, is proberen die vorm aan te nemen die aantrekkelijk is, die behulpzaam is voor de ouders. En respectievelijk, laten we zeggen, omdat het nooit genoeg is, dan vervolgens daar een reactie op wordt. Dat is ongeveer de weg die veel mensen gaan. Die bijvoorbeeld duidelijk wordt op een moment dat iemand bijvoorbeeld overspannen is. En als die op een gegeven moment goed begeleid wordt, dan blijkt op een gegeven moment dat het daar op terug te voeren is. Dus dat dat mensen te... Dus zeg maar een bepaalde zelftwijfel die er is, via werk en actie proberen te compenseren. Dus met andere woorden, een enorm verschil of jij aan het werk bent. Ik zou maar zeggen dat je eigenlijk per definitie onvoldoende staat. Of dat je gewoon oké bent. En gewoon dat doet wat je leuk vindt. Waar je blij van wordt. Zet ze zomaar even tegenover elkaar. Laten we zeggen, dus dat is de... Ja, wat is het goede woord hiervoor? Ik noem hem even naïef. Dus ik wil vooral niet... want we doen het allemaal. Dus het is niet om aan te geven van dat is dom of wat dan ook. Maar we doen het allemaal. Dus met andere woorden, die zelftwijfel, die schuld, die schaamte, die bijt zo. Dus dat we proberen dat op te lossen via de actie. Via het organiseren van een betere wereld, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar omdat je dat doet, laat ik met druk op de ketel. Ik zal maar zeggen, je wordt onderwijzer. Maar stel even dat er druk op de ketel staat in de zin van, dat die kinderen mogen geen onvoldoende halen. Dat is vreselijk. Dat is het ergste. Stellen we dat dat het ergste is wat er bestaat. Dus dan word je per definitie fanatiek als onderwijzer. Heb je dus een zwaar leven als onderwijzer. Kun je voorstellen wat ik bedoel? Dus daarom is het zo behulpzaam om te zien dat we fundamentele goedheid zijn, die aan zichzelf gaat twijfelen. Die zichzelf onvoldoende goed vindt. Ik ga een moeilijke zin zeggen. Ik zeg dat wel eens, ik leg dat wel eens uit door te zeggen: wij zijn liefde, die het liefdevol vindt, zichzelf onvoldoende liefdevol te vinden. Dat is een beetje een moeilijke zin. Ja. Maar dat is wel ongeveer de kern van de zaak.
Heb je nog een keer?
Ik zal hem nog een keer halen. Ja. Wij zijn liefde die het liefdevol vinden om zichzelf onvoldoende liefdevol te vinden. Dus bijzonder is op zich te streven naar groei en ontwikkeling en zo. Ja, daar kan moeilijk iets op tegen zijn. Dus maar streven naar groei en ontwikkeling vanuit een onvoldoende situatie, vanuit een armoede, dat geeft enorm veel druk. Daardoor verlies je je vrijheid. En waar we het over hebben, voor mijn gevoel, is universeel diepgaande menselijke problematiek nog te blijven. Dus toen ik dit zat voor te bereiden, moest ik ook even denken aan de spirituele tradities. Bijvoorbeeld in het christendom. En dus in het christendom, en je kunt eigenlijk kijk, vanuit mijn hobby of zo. Vind ik het bijvoorbeeld erg interessant. Waarom is het christendom eigenlijk zo succesvol? Even los van of het nou klopt of niet klopt, et cetera, et cetera. Maar het is natuurlijk minstens een hele succesvolle religie geweest. Of het boeddhisme is behoorlijk succesvol. Ik denk dat heel veel religies succesvol zijn omdat ze een metafoor zijn voor de problematiek waar ieder mens mee worstelt en iedere spirituele traditie biedt daar op zijn of haar manier een antwoord op. Dus als we kijken naar het christendom bijvoorbeeld, ik ga er even vanuit dat de meesten nog ongeveer weten hoe dat werkt. Dus het christendom is het zo, dat het bijzondere is dat het goddelijke mens wordt in de vorm van Jezus. En God stuurt zijn enige zoon, geloof ik, als ik het goed heb, naar de aarde. En waarom gaat hij naar de aarde? Om de wereld van het lijden te verlossen. Oftewel, het is erg dat er lijden is. Oftewel, het is belangrijk dat het lijden wordt opgelost. Dus het bijzondere daarvan is dus dat het bijzondere van het goddelijke is dat het niet lijdt. Dat het gelukkig is, dat het hemels is, et cetera, et cetera. Maar desalniettemin bereid is om naar de aarde te komen en daar het lijden in zich op te nemen. Ik zeg wel eens, wij zijn allemaal Jezus. Alleen het bijzondere van ons is, ik weet niet precies, maar ik vermoed dat Jezus, laten we zeggen, wist, zal ik maar zeggen, dat hij de Zoon van God is, volgens het verhaal, zeg maar, volgens het christelijke verhaal. Maar wij weten dat niet. Wij denken dat hij dat vooral is, maar wij, dus laten we zeggen, in die zin is het christendom, zou je kunnen zeggen, of dit verhaal althans, een soort metafoor voor onze situatie. Hoe dus de goedheid ter wereld komt en zich openstelt. Dus een kind dringt het lijden en de beperkingen van de ouders in. Als je dit werk doet, dan zul je heel vaak zien dat, maar als je ook zelf nadenkt over je eigen leven en de thema's in je leven, de uitdagingen in je leven, dan zul je zien dat ze lijken op die van minstens één van je ouders. En als je kijkt naar de uitdagingen van je ouders, de beperkingen van je ouders, dan lijken die op de beperkingen van je grootouders. Oftewel, we zijn met z'n allen gewoon het product van waar deze wereld is. En de een op een wat ander niveau dan een ander niveau, maar bazaal zijn we het product van noem het maar de problematiek in deze wereld. En is het wat mij betreft enorm belangrijk dat we iets gaan doen met de problematiek. Belangrijk ook in het christendom is natuurlijk de factor schuld. En de christendom is dan vooral natuurlijk dat het dan misging bij de eerste mens. En dat daar dan iets als de erfzonde uit voortgekomen is. In het boeddhisme is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Want als je kijkt, het verhaal van de Boeddha is dat de Boeddha was een koningszoon. Die waarvan de ouders probeerden en volgens het verhaal daar ook succesvol in waren. Wat een hele kunst is, maar kennelijk waren de ouders van de Boeddha daartoe in staat. Om hem voor lijden te behoeden. Het bijzondere is dat volgens het verhaal de Boeddha op een gegeven moment zich opengesteld heeft voor het lijden. Dus heel erg vergelijkbaar eigenlijk met het verhaal van Jezus. Er zitten ook verschillen in natuurlijk, want het is dan een beetje onduidelijk of hij zich opengesteld heeft voor het lijden of dat hij zich, zoals wij, zich geïdentificeerd heeft met het lijden. Dat is eigenlijk niet zo duidelijk in het verhaal. Dat is wel een verschil. Vooral ook als het gaat over schuld en schaamte en al die dingen meer. Dat betekent dat het aan jou ligt. Het bijzondere van de Boeddha natuurlijk is dat hij een methode ontwikkeld heeft. Of in ieder geval mensen pretendeert dat hij dat heeft. En gepropageerd heeft. En die methode is erop gericht om jezelf van het lijden te bevrijden. Natuurlijk zit het ook in het christelijke verhaal, want als je dat Jezus de mogelijkheid biedt om jou van het lijden te bevrijden. Ook schuld, laten we zeggen, is ook in het boeddhisme, heet dat eigenlijk, is het karma. Dus het bijzondere van beide tradities is dat ze het terugvoeren op jezelf. Dat vind ik eigenlijk heel droevig, persoonlijk. Namelijk dat het op een of andere manier jouw schuld is. Ja, in het christendom is het dan die eerste mens die ooit de fout ingegaan is. Daar ben jij dan slachtoffer van. In het boeddhisme is het je vorige leven dat je niet helemaal netjes gedragen hebt. Daar zit je dan mooi nu mee. Ik vind het een grote vooruitgang in de psychologie, de moderne psychologie. Dat de hele factor schuld geen rol meer speelt. Nog sterker, wat is ons werk als begeleiders of therapeuten of spirituele leraar of hoe je ons ook wilt noemen, is juist mensen daarvan bevrijden. Zodat ze vrij mens kunnen zijn. Onbelast kunnen zijn. Dus heel veel van dat denken is gebaseerd op eigenlijk wantrouwen naar de mens. Mijn ervaring is dat mensen die ontspannen zijn en zichzelf zijn, ja, die gaan vanzelf goede dingen doen. Die zijn ook wijzer, etcetera. Als wij niet gestrest zijn, niet vol met spanning en weet ik wat allemaal meer, worden we gewoon leuker. Worden we vriendelijker. Is een natuurlijk gevolg. Traditioneel is er een soort aanname, ja, dan gaat het fout. Ik ben eigenlijk wel blij, ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, maar met meneer Arthur Bregman heet hij geloof ik, die nu dat boek geschreven heeft van De meeste mensen deugen. Nou, mijn invalshoek is een totaal andere dan hij heeft, maar wat ik er wel goed aan vind, is dat dat hele idee dat mensen niet deugen, dat is al het meest ongezonde wat er bestaat. En vooral het idee dat jij zelf niet deugt. Het is ongeveer net als dat je je partner zegt, ja, eigenlijk deug jij niet. Of je kind, eigenlijk deug jij niet. Als je die houding hebt, wat kan er dan van de andere kant komen? Dat gaat niet goed. Dat wil niet zeggen, kijk, in mijn werk is het erg belangrijk om tegelijkertijd beperkingen te kunnen zien. En je eigen beperkingen en ook die van andere mensen te kunnen zien, maar omdat iemand een beperking heeft, daarmee is hij nog niet slecht. Het is net zoiets als dat een kind wat nog, weet ik veel, de tafel van 135 niet uit zijn hoofd heeft, of de tafel van 18 niet uit zijn hoofd heeft, hebben die dan nog moet leren, die is niet slecht, of zo, daar heeft er niks mee van doen. Dus met andere woorden, het is ontzettend, natuurlijk moet je in de maatschappij, weet ik veel, je hebt het recht en al die dingen meer, maar het is in ieder geval minstens naar jezelf toe buitengewoon behulpzaam als je een beetje loskomt van goed en kwaad. Beperkt, voor mij dom en wijs, dat is een stuk waardevoller dan goed en slecht. Dus zoals ik het zie, zoals die religies hebben op een bepaalde manier een oplossing willen bieden, hebben woorden gegeven aan dat wat er in ieder mens leeft. En natuurlijk, laten we zeggen, zowel de Boeddha als de Jezus, Jezus praat over een paar duizend jaar geleden, maar de mensheid, ik weet niet hoeveel duizenden jaren. Dus zeg maar, staat al vele malen langer en de menselijke problematiek is dus al van een veel langere tijd. Dus om, zeg maar, die, kijk, waarvoor we hier zijn, is het hervinden, het herontdekken van de fundamentele goedheid in onszelf. En de meeste mensen hebben momenten van die ervaring. Ik mag hopen dat je bijvoorbeeld in de vakantie af en toe het gevoel gehad hebt, nu is het gewoon goed. Nu is het oké. Laat ons hier 3 tenten bouwen en de rest van ons leven hier blijven. Om het om bijbelse formulering te kiezen. He? Dus, dat is wat ik bedoel met die goedheid. Dat heeft niks met morele goedheid te maken. Weinig, misschien iets, maar weinig. Dus, dat we gewoon vrij zijn, dat we onszelf zijn, dat we gewoon leuk zijn, dat we vriendelijk zijn, dat we aardig zijn. Gewoon onze natuurlijke staat. Dat die domineert. Dat is wat mij betreft waarom we hier zijn. En van daaruit worden we dus vanzelf constructief. Van daaruit worden we als vanzelf meer van betekenis voor de omgeving. Dus er is geen druk nodig wat dat betreft. Wat mij betreft. Een belangrijk ding daarbij is onze hele houding ten opzichte van moeilijkheden. Of lijden. Dus moeilijkheden zijn inherent aan het menselijke bestaan. Er is geen menselijk bestaan mogelijk zonder moeilijkheden. Naar mijn idee zal dat ook nooit, onlangs robots en wat we allemaal gaan verzinnen, zal dat nooit zo zijn. Het leven gaat over het overwinnen van moeilijkheden. De eerste die dat bij uitstek goed behandeld heeft, is meneer Darwin. De hele visie van Darwin op de biologische ontwikkeling gaat over het feit, ja, dat er voortdurend, als het ware, nieuwe moeilijkheden zijn ontstaan in de loop van de van de geschiedenis van de aarde. En dat dieren die moeilijkheden hadden te overwinnen. En dieren die dat lukte, die bleven leven. En de dieren die niet lukte, de soorten die dat niet konden, die verdwenen. Dat is belangrijk misschien rond de klimaatverandering. Laten we zeggen, bijvoorbeeld ook het onderwijs kun je zien als een systematische toediening van moeilijkheden.
Ja.
Ik weet, in mijn tijd stond opgave. Ik weet niet of er nog steeds opgave in die boekjes staan. Ja, je moest er ook een heleboel voor opgeven. Wilde je die opgave kunnen doen? Dus, en onderwijs gaat dan meestal over cognitieve ontwikkeling. Dus groei betekent overwinnen van moeilijkheden. In de sport, een goede coach in de sport van wat dan ook, biedt de juiste moeilijkheden aan. Als je naar de fitness gaat om meer spierballen te krijgen, en je wilt steeds meer spierballen krijgen, dan moet je er steeds meer gewichtjes opleggen. Zo functioneert het bestaan. Waar we het hier over hebben, zijn de geestelijke moeilijkheden. En ik kan je vertellen, eigenlijk zijn er alleen maar geestelijke moeilijkheden. Alle moeilijkheden die er zijn, zijn moeilijk. Je zou kunnen zeggen, noem het maar even, om een psychologische reden. Omdat je bang bent dat je het niet kunt oplossen, of omdat je het een hele klus vindt om het op te lossen, of wat je er allemaal van kunt vinden. Het is vanwege de innerlijke reactie bij jou waarom een moeilijkheid is. Kun je het daarmee eens zijn? Belangrijk om te zien. Omdat we ons altijd richten op dat wat buiten is en wat oorzaak is van de moeilijkheid. En we vergeten dat het eigenlijk hier is. Dus je zou kunnen zeggen, wat mij betreft, waar het leven eigenlijk over gaat, is zeg maar meer bestendig geworden tegen de moeilijkheden op geestelijk gebied. Je zou kunnen zeggen, dat is de kern van het bestaan. En dat heeft op een bepaalde manier ook nog iets moois. Ga ik weer een moeilijke zin zeggen. Kijk, ik zeg altijd liefde. Die liefdeloosheid heeft overwonnen, is een ander soort liefde dan die eerste liefde. Of nog een keer zeggen. Liefde, gewoon liefde, punt. Liefde krijgt op een gegeven moment liefdeloosheid op het pad. Er kan alleen maar liefdeloosheid bestaan, laten we zeggen, omdat het anders is dan liefde. Het is ongeveer het omgekeerde van liefde. Stel even dat jij als liefde in staat bent om liefdeloosheid te ontvangen, te verwerken, te trotseren, liefdevol te benaderen, dan ben je een andere vorm van liefde geworden. Is dit te volgen? Het zou heel handig zijn als ik dat kon uitleggen. Het is net zoiets als kracht die de zwakte gekend heeft, is een heel ander soort kracht. Waardigheid die de vernedering heeft overwonnen. Stel even dat je dat totaal zou kunnen overwinnen, dan ben je dus niet meer te vernederen, ben je niet meer te minachten, ben je niet meer respectloos te branden. Verbinding die de eenzaamheid gekend heeft, de diepte van de eenzaamheid gekend heeft, is een nieuw soort verbinding, een heel ander soort verbinding van een veel hoger niveau. En dat is, laten we zeggen, als je zou willen begrijpen, waarom is het toch? Stel even dat er een God zou zijn, even vanuit dat model van denken. Waarom heeft hij deze wereld op deze manier georganiseerd? Een bestaan met moeilijkheden. Zou Bennett zeggen, wie heeft wel eens nagedacht over die vraag? Wie steek eens een hand op. Oh, dat is er maar weinig. Ik zou, volgens mij zijn er nog veel meer dan dat. De beste reden die ik kan verzinnen, die geef ik jullie vanavond mee, voor wat die waard is, is dat zeg maar, überhaupt, het grootste probleem is weer een soort moeilijke zin, maar goed, het grootste probleem bij moeilijkheden, stel even dat we aanvaard hebben dat er moeilijkheden zijn. Dat je niet door het leven komt met moeilijkheden. Dat is de reden ook waarom ik het vertel. Dan zullen moeilijkheden minder groot zijn. Moeilijkheden zijn moeilijkheden omdat we vinden dat ze er niet moeten zijn. Omdat er weerstand is, verzet is. En ga zo maar op. Dat is de kern van de moeilijkheid. Zoals lijden is het lijden wat we nog niet kunnen lijden. Er is een optie om lijden te leren lijden. Te leren verwerken. Nou, en datzelfde geldt voor moeilijkheden. Dus met andere woorden, overigens de spirituele traditie staan er vol mee. Met al die zogenaamde heiligen, of hoe ze ze ook noemen. Die moeilijkheden hebben overwonnen. Dan zijn dat altijd enorme voorbeeldfiguren. Of in Nederland mensen die in het verzet zijn geweest. En hoe meer moeilijkheden ze overwonnen hebben, hoe meer respect ze krijgen. Dus het is een soort natuurlijk iets dat dus het overwinnen. Laten we zeggen, waarom is überhaupt een, hoe heet die, Federer of zo, een of andere toptennisser. Ja, die is degene die de allermoeilijkste moeilijkheden op tennisgebied kan overwinnen. Toch? Dus, en dat ook nog lijkt te doen alsof het niks is. En het bijzondere is eigenlijk, mijn stelling is dat we dat allemaal ten diepste willen. Oftewel, er in ons een diep verlangen is om een positieve factor te zijn. Om werkelijk van betekenis te zijn. Je bent een positieve factor. Als je bijvoorbeeld op je gemak kunt blijven, terwijl er een moeilijkheid is. Kijk, het gaat altijd, bijvoorbeeld een moeilijkheid betekent altijd, ik zal maar zeggen, het dak lekt ineens. Of je fiets is gestolen. Of wat voor moeilijkheid je ook kunt verzinnen. Hoe eerder je verzoend bent met die realiteit, hoe beter je in staat bent om een oplossing te verzinnen. Zolang je nog vastzit in het idee, wel, dat had toch niet mogen gebeuren, of die heeft zus gedaan, of wat is dat, et cetera, et cetera. Zolang je nog in de opwinding zit. Dus met andere woorden, überhaupt, als we in staat zijn, stel even theoretisch dat we in staat zouden zijn iedere moeilijkheid te trotseren, dan kunnen we veel meer brengen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus het probleem is, zeg maar, waar we dat niet geleerd hebben, ontstaat, dus laten we zeggen, als er boosheid is bijvoorbeeld, als we onhandig reageren, of wat voor situatie dan ook, Dan gaat het ook altijd over een moeilijkheid die we nog moeilijk kunnen verdragen, die we nog moeilijk kunnen trotseren, die we nog moeilijk kunnen incasseren. En ik ben er geen voorstander, hoe we geen moeilijkheid durven zinnen, zeg ik altijd, die zijn er al genoeg voor jezelf. Dus maar wanneer je gaat dealen, waar zitten nou eigenlijk mijn moeilijkheden? Waar zit dan mijn uitdaging? Waar zou ik een doelstelling van kunnen maken? Ja, dan zul je een meer van betekenis worden. Dat we zeggen, de hele wetenschap gaat over dingen oplossen waar tot op heden nog geen oplossing voor is. Maar ook een oncoloog, als hij niet op zijn gemak zou zijn met het feit dat mensen ook doodgaan aan kanker, zou hij geen goede oncoloog kunnen zijn. Belangrijk, dat soort dingen. Oké, daar wou ik het voor dit moment bij laten. Dus misschien kan ik nog een paar dingen zeggen. Dus waar, laten we zeggen, wat we te doen hebben is dus de weg naar de verbinding weer met wie we eigenlijk zijn. En belangrijk daarbij is vooral vriendelijkheid voor jezelf. Zorgvuldigheid voor met jezelf. Dat is het meest belangrijke. Oké, dat voor nu. We komen er ongetwijfeld op terug na de pauze. Oké?
Dankjewel.
Goed.